Gemeente, de schriftlezing in deze belijdenisdienst is uit 1 Timotheus 6 en daarvan de versen 23 tot en met 21. 1 Timotheus 6, vanaf het derde vers, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets. Maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van de zulken. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens, Gods, vlie deze dingen en jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft noch zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten, dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam, leggende voor zichzelf een weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, terwijlke sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking in deze belijdenisdienst is uit 1 Timotheus 6 en daarvan het 12e vers. 1 Timotheus 6, vers 12. Strijd de goede strijd des geloofs. grijpt naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Tot zover de tekst. En we horen in deze tekstwoorden in de eerste plaats een noodzakelijke oproep. In de tweede plaats een dringende aansporing. En in de derde plaats een blijvende herinnering. Een noodzakelijke oproep. Strijd, de goede strijd des geloofs. Een dringende aansporing. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt. En een blijvende herinnering. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Gemeente, nieuwe lidmaten in het bijzonder. Wanneer mensen, jonge mensen, zoals jullie belijdenis doen, dan komt het wel voor en misschien gebeurt het ook straks wel na de dienst dat iemand die ouder is, die al eerder belijdenis gedaan heeft, tegen jullie zegt: welkom in de strijd. Welkom in de strijd. Wat betekent dat eigenlijk? Strijd. Met welke strijd hebben we dan te maken? Wie zijn ja-woord vanmorgen zomaar uitspreekt en de catechisatieperiode hiermee afsluit, zal van die strijd geen last hebben. Die leeft zijn oude leventje gewoon verder. Maar wie oprecht dat ja-woord geeft vanmorgen, en dat ook niet in eigen kracht, maar met Gods hulp in praktijk wil brengen in het leven van alle dag, zoals het ook behoort, die krijgt het niet gemakkelijk. Die heeft te maken met strijd. Want de duivel wil niet dat je naar Gods woord wil leven. En hij zal alles in het werk stellen om je daarvan af te brengen. En de wereld, die lacht je uit. Sommige vrienden vinden het belachelijk dat je misschien heel anders bent gaan leven. En aan bepaalde dingen niet meer wil meedoen. Mee kan doen. En ons eigen ik, om nog een andere vijand te noemen, naast de duivel, de wereld, ons eigen ik wil zo moeilijk van die troon af. Er moet daarom gestreden worden tegen de driehoofdige vijand, de wereld, de duivel en ons eigen hart. Paulus die weet er alles van als hij deze brief schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Aan het eind van deze brief geeft hij hem allerlei vermaningen en raadgevingen mee. En als hij gewezen heeft op het gevaar van geldgierigheid, dan roept hij Timotheus op in vers 11 om deze dingen te vlieden en te jagen naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid. Dat betekent geduld, zachtmoedigheid. En dan volgt er in onze tekst die noodzakelijke oproep. Strijd, de goede strijd des geloofs. De apostel Paulus, die denkt bij deze woorden niet aan oorlog voeren, maar aan sportwedstrijden. Sportwedstrijden En dan bijzonder aan de wedloop. Wel vaker vergelijkt hij in zijn brieven het leven van de gelovigen hiermee. De wedren stond in zijn dagen in het middelpunt van de belangstelling. En vele toeschouwers die hadden het oog gericht op de prestaties van de lopers. En het doel was als eerste de finish te bereiken, om de overwinningskrans in handen te krijgen. Nu moeten we niet denken, wanneer Paulus dit beeld gebruikt, dat hij heel positief stond tegenover de spelen en de training ervan vooraf. Want ook in die dagen waren er ook allerlei misstanden rond die spelen, zoals we dat heden ten dagen ook kennen. Paulus gebruikt dit beeld omdat het door iedereen begrepen werd. De inspanning, het doorzettingsvermogen, de gerichtheid op de baan waren zaken die Timotheus en anderen bekend waren. En nu wordt in verband hiermee het accent gelegd op de strijd van het geloof. Op die strijd komt het aan. En als Paulus daarop doelt, wijst hij niet op de strijd voor het geloof. De geloofsinhoud, zeker, hij gaat daaraan niet voorbij. Vele malen heeft hij ook in de brieven aan Timotheus gesproken over de zuivere leer van het evangelie en alles wat daartoe behoort. Hier heeft Paulus het met name over de persoonlijke inzet, de strijd van het geloof. Dat is de strijd tegen alles wat van de Here aftrekt. De strijd tegen de Satan, de wereld, de zonde, ons eigen boze vlees. De strijd om in te gaan door de enge poort naar het eeuwige leven. Een strijd die je nooit in eigen kracht kan volbrengen, enkel en alleen door Gods genade. Door de Heilige Geest worden we bekrachtigd en aangevuurd om te strijden. Het oog wordt dan gericht op de overste leidsman en voleinder des geloofs, de Heer Jezus Christus. Alleen ziende op hem is er de goede strijd des geloofs mogelijk. Paulus wist daarvan uit zijn eigen leven. In het aangezicht van de dood kon hij aan Timotheus schrijven: ik heb de goede strijd gestreden. Wat is het rijk wanneer men net als Timotheus in het strijdperk van het leven zo'n levensvoorbeeld heeft als Paulus. Dat geeft moed en kracht. Paulus noemt het hier de goede strijd. Niet alleen in tegenstelling tot de verkeerde strijd, maar het is ook goed om te doen. Het is ook een liefdedienst. Het brengt de vrede van God. En ten diepste heeft Christus die strijd gestreden en de vurige pijlen van de Satan opgevangen. Hij weet van verzoeking. Hij weet van de droefheid in het hart en de angst. En hij kan ons daarom zo uitnemend te hulp komen in het strijdperk van dit leven. Jonge lidmaten, nodig is staande te kunnen blijven in die strijd wat Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze. De geestelijke wapenrusting doet aan de gehele wapenrusting Gods. Strijd, de goede strijd des geloofs. De goede strijd. Daar is namelijk ook een verkeerde strijd. En die strijden we van nature allemaal. Dat is de strijd tegen God. Tegen zijn woord. Tegen zijn gezalfde. Tegen zijn volk. Dan willen we van God en zijn dienst niet weten. Dan zijn we daar afkerig van. En dat zijn we van huis uit allemaal. Alleen als het een verkeerde strijd blijft, dan loopt die strijd verkeerd af. En daarom strijd de goede strijd des geloofs. De nieuwe lidmaten, maar ook wij allen worden opgeroepen om de goede strijd des geloofs te strijden. Het is een noodzakelijke oproep. We zijn geneigd te verslappen. En dat is levensgevaarlijk, jonge lidmaten. Als je belijdenis gedaan hebt en de belijdeniscategorisatie, die periode is voorbij. Hoe gemakkelijk laat je dan niet Gods woord dicht? En hoe gemakkelijk word je weer meegezogen door de tijdgeest? Het is levensgevaarlijk. Een kind van God kent de strijd van het geloof. Dat maakt ook duidelijk dat wij het nooit op zak hebben. In de wereld kunnen we deze strijd zeker verliezen, maar hier niet. Hier ontvangen al deze strijders om niets. Het eeuwige leven. Op die noodzakelijke oproep volgt een dringende aansporing. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. Strijd de goede strijd des geloofs. De kanttekenaren maken duidelijk als het gaat om die strijd des geloofs. Dat is benaastig u met alle vlijt. Niet alleen in het prediken van het woord des geloofs. Maar ook in het beleven van hetzelfde. Timotheus. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. Tot het welk gij ook geroepen zijt. Dat is een dringende aansporing. Grijp naar het eeuwige leven. Dan is grijpen hier niet zoiets als stelen, eigenmachtig pakken en meenemen. Dat kunnen we met veel dingen doen. Maar niet met het eeuwige leven. Nee, we moeten het zien in het verband van de tekst en ook in het verband met het beeld dat de apostel gebruikt. Want het beeld loopt gewoon door. De kanttekeningen vermelden bij deze woorden dat is een gelijkenis genomen van hen die om de prijs lopen en al lopende hun handen uitstrekken om te grijpen, namelijk naar die krans die aan het einde van de baan hangt te wachten op de winnaar. Grijp naar het eeuwige leven. Daar komen de atleten aan. En de afstand onderling is gering. Handen grijpen al meters voor de finish naar voren om te grijpen naar de prijs die aan het einde van de loopbaan hangt. Zo was het met de apostel zelf ook. Hij schrijft aan de gemeente van Filippi, broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doelwit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. De apostel wijst hier op het einddoel van de strijd. En het einddoel is het eeuwige leven. Dat is het eeuwige leven. God riep u, Timotheus, tot het eeuwige leven. Maar de weg tot het eeuwige leven gaat door de strijd van het geloof heen. Er moet gestreden worden. Die loopbaan moet gelopen worden. En in het lopen van deze loopbaan wordt het eeuwige leven verkregen. En wie voortgaat in de loopbaan des Heren, is het daar ook om te doen. Dat is het eeuwig zalig leven met de Heren. De Heren in gerechtigheid te mogen aanschouwen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Voor altoos verlost te zijn van het lichaam der zonde en des doods, niets meer te kunnen zondigen. En steeds te leven naar de wil van de Heere. Dat is het einddoel, het eeuwige leven. Houd dat in het oog. En verwerp alles wat u aangeboden wordt in plaats van dat einddoel. Veracht hetgeen de wereld u biedt. Grijp niet naar al die dingen van het hier en het nu. De zorgvuldigheden van het leven. Gemeente, als de apostel zegt, grijp naar het eeuwige leven, dan bedoelt hij, houd niet op, vertraag niet, stop er niet mee. Grijpen is dus eigenlijk vasthouden, volhouden. Jonge lidmaten, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. De beloofde prijs. Het genadeloon moet in het oog worden gehouden. En die prijs is het eeuwige leven. Nee, die lopers die konden die prijs verdienen. In het leven van het geloof is er één die die prijs verdiend heeft. De Heere Jezus Christus. Grijp naar het eeuwige leven. Wat is nu het eeuwige leven? Dat is niet alleen wat ieder kind van God wacht, als de laatste adem wordt uitgeblazen. Dat begint hier al. Wat zegt de Heere Jezus? Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Eeuwig leven is het kennen van God, door het geloof in de Heere Jezus Christus. En dat kennen, dat is meer dan verstandelijk weten. Het is hem bevindelijk kennen met ons hart. Gemeenschap hebben met God. Dat is het ware leven. En zo'n leven hebben we gehad in de Hof van Eden. Toen was alles goed, toen was alles volmaakt. Maar door onze diepe val in het paradijs zijn we dat kwijtgeraakt. We zijn van God vervreemd. En het leven dat we kennen, dat is niet het echte leven. Ons doopformulier noemt het een gestadige dood. Een onverzoend leven van natuur. Ons leven buigt onder de last van allerlei moeite en zorgen, ziekten en ellenden, en tenslotte onder de dood. Dat is het ware leven niet. Waarin God gemist wordt, waarin we de levensbron kwijt zijn. Daarom zijn we ook aan de drievoudige dood onderworpen. Is dat de nood van ons leven? O, de Heere die maakt in zijn woord het pad des levens bekend. Er is leven, eeuwig leven te verkrijgen in Christus. Door het geloof in hem wordt de gemeenschap hersteld. In hem worden de beloften geschonken van eeuwig leven en zaligheid. Waar het om gaat is de vervulling van de belofte. Hier is alles ten dele, ook het kennen van God en de Heere Jezus Christus. De volkomenheid wacht nog, maar het is beloofd voor een ieder die in hem gelooft. Het zal komen. En Paulus zegt aan Timotheus, hou daar aan vast, grijp zoals die renner loopt en geen ander doel ziet dan de krans naar het eeuwige leven. Ja, maar zegt iemand, kan dat dan zomaar en mag dat zomaar? Ja, maar de apostel zegt er nog iets bij. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt. Timotheus is ertoe geroepen. En jullie nieuwe lidmaten, wij allen niet minder. God roept ons in de doop, door onze opvoeding, door de prediking van het woord. God roept ons tot hem te komen. En wat zeggen we daarop? O zeker, het is nodig dat de Heilige Geest onze oren en onze harten opent. Maar straks zal de Heere klagen, ik heb geroepen, maar gij hebt niet geantwoord. Geliefden, die goddelijke roeping is ernstig. Voor jullie, maar ook voor ons allen. Aan die roeping kan niemand ontkomen. Die klem hebben we ook in de afgelopen maanden gevoeld tijdens de lessen. Of niet? De eis van geloof. En bekering geldt in ieder van ons. En daarom stellen we elkaar de vraag, loop jij, loopt u, loop ik al door genade op die loopbaan van het geloof? Want dat is geen vanzelfsprekende zaak. Het is ook geen automatisme zo van als je de belijdeniscategorisatie hebt gevolgd, dan komt het automatisch wel goed. Nee, van nature gaan we onze eigen weg. Is er totaal geen behoefte om de loopbaan van het geloof te lopen? We staan misschien wat aan de zijlijn of lopen een stukje mee, maar als het moeilijk wordt, dan kiezen we toch voor... ja, voor een andere weg. Ten diepste gaan we de brede weg die naar het verderf leidt. Daarom is er bekering nodig. Zoals ik een keer las bij Wilfert Floor. Die zegt, een christen loopt vanaf zijn eerste verandering tot aan zijn sterven op de loopbaan. Ja, uiteindelijk is het de Heere zelf die ons op de loopbaan zet door de kracht van zijn woord en geest. Geliefd, dan laten we toch beseffen dat een ieder die niet op de loopbaan van het geloof loopt, in groot gevaar verkeert. O, de Heere geven dat onze ogen daarvoor geopend worden en er een haasten komt om ons levenswil. Het kan zijn dat je druk bent met je aardse loopbaan. Je wil omhoog klimmen op de maatschappelijke ladder. Je wil veel bereiken. En eigenlijk maak je je niet zo druk over het geloof, over de loopbaan van het geloof, over bekering, de noodzaak daarvan. Dat komt later wel, denk je. Maar de Heere die roept, die heeft je al geroepen. En hij wil je alles schenken wat nodig is. Kom, roept de apostel. Laat ons de loopbaan lopen. Dan alleen is er werkelijk toekomst. Van nature wordt die goede strijd niet gestreden. En zien we de heerlijkheid van het eeuwige leven niet. We maken ons druk om wat we om ons heen zien, om wat de wereld te bieden heeft. We gaan op in ons werk. En we zijn vermoeid. Geroepen worden we. Ook vanmorgen. God roept nog. Wat een genade. Straks roept God niet meer. Dan komt het oordeel naar dit evangelie. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wat erg, wanneer we niet gekomen zijn, dan zal het klinken. Gij hebt niet gewild. Een dringende aansporing. Grijp naar het eeuwige leven. Tot het welk gij ook geroepen zijt. Houd dat in het oog. En dan volgt daar ook die blijvende herinnering en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. We hebben het met elkaar gehad over, ja, wat is nu belijdenis doen? Belijdenis, dat is als het goed is niet alleen maar belijdenis van de waarheid, dat je zegt wat in de Bijbel staat, dat dat waar is, maar het is belijdenis doen van het geloof. Wat de Heere kan en wil schenken op het gebed. We lezen in de Bijbel niet over het belijdenis doen zoals wij dat kennen. Maar hier lezen we toch dat Timotheus ook belijdenis heeft gedaan. Waarschijnlijk in Lystra toen hij tot de dienst van evangelist werd afgezonderd. Toen heeft hij beleden om Christus getrouw te zullen dienen. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Beleiden betekent vanuit de grondtekst hetzelfde zeggen. Naspreken wat Gods woord zegt. Samen zeggen wat de schrift zegt. Ons leert Gods woord naspreken. Het is een instemmen met het woord. Als Gods woord ons leert wie we zijn in Adam, dood in de zonden en de misdaden. Maar ook dat er nu leven te ontvangen is. Vanwege het volbrachte middelaarswerk van de Heer Jezus Christus. Belijden is een overgave aan het woord. Het is een belofte om getrouw te zijn. Getrouw in de dienst aan de koning. Een belijdenis is altijd openbaar. Hier staat onder vele getuigen. Er zijn heel wat mensen bij tegenwoordig geweest. Toen Timotheus belijdenis deed. De ouderlingen van Lystra. De gemeente van Lystra. En misschien ook wat belangstelling uit Iconium. Wie zal het zeggen? Ook vanmorgen zijn er vele getuigen uit de gemeente. En daarbuiten. En al die getuigen die er toen waren bij de belijdenis van Timotheus, die kunnen hem op het woord wijzen dat hij daar en toen beleden heeft. Gemeente, alle aanwezigen, dat is ook onze taak. Om de jonge lidmaten te herinneren aan hun belijdenis. Het is een blijvende herinnering om hen te waarschuwen, om hen te wijzen op hun plicht. Degenen die aanwezig waren bij de belijdenis van Timotheus kunnen een appel doen op zijn roeping als evangelist, zeker op het lopen in de loopbaan. En zo mogen wij de jonge lidmaten er ook op wijzen. Je hebt belijdenis gedaan. Wat heb je toen beloofd? En we zullen het straks horen waarop ze hun jawoord geven. Daar mogen we hen aan herinneren. Niet vanuit de hoogte. Maar door ernaast te gaan staan. te zeggen, dat is nu ook voor mij nodig. Om Gods woord te gehoorzamen. Om te leven in afhankelijkheid van Hem. Om het in alles van de Here te verwachten. Strijd, de goede strijd. Bij de goede belijdenis behoort de goede strijd. Hier horen we ook dat woord goede. Kijk, er zijn heel veel mensen die laten het bij de goede belijdenis. En misschien zijn er wel vanmorgen die terugdenken aan dat moment dat ze ook belijdenis van het geloof hebben afgelegd. En ze stonden er helemaal achter, maar ja, wat is er eigenlijk van terechtgekomen? Dan blijft er toch alleen maar schuld over. Een goede belijdenis. Maar waar is de strijd? Een rechtzinnige belijdenis. Een gereformeerde belijdenis. Maar daar laten we het bij. De goede strijd is er niet bij. Eigenlijk is zo'n belijdenis waardeloos. Schadelijk voor de omstanders als we wel het ja-woord geven. Maar er is, jonge lidmaten, in ons leven helemaal niets van te merken. We zijn slordig in onze kerkgang, in ons gebedsleven, in ons Bijbel lezen. En noem maar op. Hoe we met anderen omgaan, hoe we ons kleden, hoe we ons gedragen, noem allemaal maar op. Paulus die zegt ergens anders, gij geheel anders. Wat kunnen anderen aan ons merken? Nee, we kunnen dat niet in eigen kracht, dat ja-woord, nakomen. Daarom is het ook een biddend ja wat je uit mag spreken. De Heere die wil alles schenken wat nodig is. De goede belijdenis beleden. Ik zei al, opnieuw horen we dat woordje goede. Een goede strijd en een goede belijdenis. Goede wil zeggen betrouwbaar. Houdbaar. Deugdelijk. Het hart van de kerk der eeuwen klopt erin. Het hart van God in eeuwige ontferming in Christus bewogen over een zondaar. Klopt erin, in die goede belijdenis. Strijd de goede strijd, want u hebt de goede belijdenis beleden. Laat u niet afleiden van de weg van Gods geboden. Houd vooral de koning in het oog. Wees voorzichtig dat je geen ballast meeneemt op deze loopbaan, grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent. De goede strijd strijden als invulling van onze goede belijdenis betekent dat we al het onze moeten verliezen. Het wil zeggen dat we heel wat moeten loslaten. De zonde moeten loslaten, daarmee moeten breken. O, denk dan maar aan de Heere Jezus Christus. Hij heeft de goede belijdenis betuigd. Zo staat er in vers 13. Onder Pontius Pilatus. Betuigd. De goede belijdenis. En in dat woordje betuigd, daar zit een woord wat wij kennen van het woord martelaar. Die goede belijdenis heeft hem de dood gekost. Daarom werd hij gehangen aan het kruishout. Daarom is hij de dood ingegaan. Dat is het grote, vaste fundament. Zijn belijdenis. De belijdenis van Jezus Christus. Dat hij gezegd heeft Gods zoon te zijn. Ja, God zelf te zijn. Dat is de oorzaak van het eeuwige leven. Het is vandaag tweede paasdag. En we worden bepaald bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hoe hij zichzelf gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ken je hem, jonge lidmaat? Ken je deze Jezus? Is hij jouw koning? Jouw zaligmaker? Is het voor jullie en ook voor ons allen werkelijk Pasen geworden? En zeg je, hij heeft ook voor mij de goede belijdenis betuigd, beleden. Aan het begin van Hebreeën 12 klinkt er ook een oproep. Laat ons dan met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op die overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Hoe is dat in ons leven? Lopen we al biddend mee in die loopbaan? Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Of loop je nog niet mee? Sta je nog aan de kant? Ga je hele andere wegen? Dat zijn doodlopende wegen. Het aantal lopers is niet groot. Sommigen zeggen openlijk dat ze niet mee willen doen. Dat ze er niks meer mee te maken willen hebben. Anderen staan veel meer aan de kant om te kijken of een ander wel loopt. En verachten deze gewillige zaligmaker. En lopen zelf het eeuwige verderf tegemoet. O zie, op hem, jong en oud, zonder Christus, zonder hem te kennen, door de werking van de Heilige Geest, komen we voor eeuwig om. Maar ziende op hem, zullen we straks voor eeuwig thuis komen. Om dat lied te zingen met al die ware belijders die hier hebben moeten belijden. Ik ben een zondaar. Ik kan voor God niet bestaan. Maar ik heb de Heere Jezus Christus nodig en lief gekregen. En voor hem wil ik leven. Dat zal eenmaal gezongen worden. Met die scharen die niemand tellen kan. Het is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Hij is de overwinnaar in de strijd en geeft zijn volk de zegen. Strijd dan, de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 17 en daarvan de versen 3 en 4 van de 17e psalm, de versen 3 en 4, het gebed. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden en maak uw wel dan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, de versen 3 en 4 van de 17e psalm.
Amen.